tekstwoorden, of het schriftgedeelte van de overdenking, vindt u het Eugenese schriftgedeelte uit de brief van Paulus aan de Galaten, het derde hoofdstuk, en daar lees ik de eerste drie versen nog eens voor u voor. Galaten 3, vers 1 tot en met 3. O gij uitzinnige Galaten, wie heeft u betoverd dat gij de waarheid niet zoudt gehoorzaam zijn, dewelke Jezus Christus voor de ogen tevoren geschilderd is geweest, onder u gekruisigd zijnde? Dit alleen wil ik van u leren. Hebt ge de geest ontvangen uit de werken der wet, of uit de prediking des geloofs? Zijt gij zo uitzinnig, daar gij met de geest begonnen zijt, volleindigt gij nu met het vlees? Tot zover. Overdenken wij met elkander waarheid en betovering. Als wij zulke schriftgedeelten lezen, kan het zo zijn dat de mens in zijn inbeelding daarboven verheven zich voelt. En dat wilde ik bij de aanvang even noemen, omdat het onderwijs van de apostel is heel scherp. En dat wij niet van elkaar zouden denken, in die zin, hoewel dat het ergste niet is, dat weet ik wel, maar toch wil ik dat van tevoren opmerken. Als wij dat scherp getuigenis van de apostel tegen de Galaten horen, wil dat niet zeggen, daar zijn wij, zoals we hier zitten, u en ik, nu boven verheven. Wij weten gelukkig beter. Wij zijn gelukkig verheven boven die stand die door de apostel zo scherpelijk bestraft wordt en door de vezelen die hier zo omgewoeld worden. Dat is een verkeerde gedachte. We moeten altijd maar bedenken dat wat de apostel hier bestraft, behoort bij de verdorven natuur des mensen. En die hebben wij allemaal. En het is alleen maar een grote genade als de Heere ons er bij de aanvang, maar ook bij de voortgang, uithaalt. Om er ons iets van te leren verstaan in onze levens. Daarom, ik maak misschien wel eens een beetje spotachtige uitdrukking, maar die is bedoeld voor alle degenen die in een schijn leven. En ik hoop niet dat die onder ons zijn, en als het wel zijn, dan moeten ze het maar horen dat het een schijn is. En met die schijn bedoel ik, en daar spot ik mee, van mensen die zogenaamd onder de wet zijn, maar die nog nooit hebben geloofd wat de wet zegt. Vervloekt is een ieder die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. En die juist omdat ze dat niet geloven, altijd blijven eten van twee ballen. En juist omdat ze dat niet geloven, waar ze altijd hun mond over vol hebben, van ja, maar die wet, daar zijn we toch zomaar niet, dat zal toch wat wezen om afgesneden te moeten worden. En wat ze nou zelf zeggen, daar hebben ze geen kennis aan, want als dat waar was, dan zouden ze een oog hebben ontvangen op de middelaar Gods en der mensen. En dat ontkennen ze. Nou, dan is het eerste ook niet recht. Tenminste, je hoeft daar niet zoveel waarde aan te hechten, aan al die benauwdheden en akeligheden van de mens. Hoeft niet zoveel waarde aan te hechten. Want ik denk dat Judas het ook niet te breed gehad heeft als die zegt, ik heb verraad onschuldig bloed en hij gaat heen. En dat Kaïn en Saul het ook benauwd gehad hebben. Want denk erom als Saul bij die tovenares is, die duivelskunstenares, en ze vertelt hem wat Samuel zegt, was allemaal bedrog. Maar ja, het kostte wel zijn leven, dat stond vast. Morgen zullen u en uw zonen bij me zijn, dat was niet waar. Want Samuel was in de hemel. En Saul was verworpen. En het kan niet ook trouwens, hè. Maar die duivel die heeft zeker meer achterop geslagen op het woord dat een ogenblik komt dat de maat vol is. Dus die man is betoverd. Zinsbegoocheling. De duivel kan ontzaggelijk veel. Die kan ons visioenen geven. Ik weet niet hoeveel. En die kan ons zo van alles voorschemeren. Maar denk omdat dat voor die man maar geweest is. Hij viel voorover te raden. Hij wordt bewogen om nog wat te gaan eten. Maar voor hem was het zo, mijn vonnis is getekend. Dus die mensen die hebben zich er wel overheen gezet. Hij is de strijd wel ingegaan, maar met een bang, een zeer bang hart. Dus daar ben ik altijd zo voorzichtig mee, dat je zegt, ja, je mag een beangstigde ziel wel eens wat zeggen en zeggen, kijk eens, het heilige evangelie houdt in dat er een weg is buiten ons. Maar als je in de greep van de duivel zit, die je beangst, dan helpt dat niet. Dat stuit als op een panzer af. Zijn de mensen ook niet blij mee dan? Ja, ze vertrappen het zelfs onder hun voeten, meestal. Als je dan komt met die enige weg. Waarom? Omdat ze in de list van de Satan zitten en die... Die werkt er tegenin. Die werkt anders. Of het is een schijnvertoning. Of hij houdt ze voor dat er voor hun geen vergeving is. En dan geloven ze. En dat is een vreselijke zonde. Een vreselijke zonde om te geloven dat de Heer Jezus zijn bloed niet voor u gestort kan hebben. Dat is ook een zonde. Luther komt daar nogal sterk in, als hij een geval aanhaalt in zijn gelaten brief van een dokter Houden, geloof ik, die zelfmoord gepleegd had, dat Luther schrijft dat hij zo verschrikkelijk van de duivel bezeten was, die hem wijs maakte, voor jou kan het niet meer. Maar die gehoorraar gaat ook. Luther komt daar nogal sterk op, dat het zo'n leugen is van de vorst der duisternis waaraan de mens dan ter prooi valt. En zo zijn er meerdere gevallen bekend. Dat de mens gebonden wordt in die ontzaggelijke leugen. Maar die ook aan ten gronde gaat. Ja, en achteraf kunnen we wel eens zeggen met de apostel waartoe ze ook gezet zijn, maar dat kun je van tevoren ook niet altijd bekijken. En daarom, als dat woord nou scherp is, dan wil dat niet zeggen alleen dat God voor die mensen doet, en daar ben ik gelukkig bevrijd van. Nee. Want die betovering is nog niet zo gauw geweken uit de mensenleven. Het is nuttig en nodig dat we altijd bij vernieuwing door die geest ook vermaand en bestraft worden. En zo we door God ons stand mogen innemen dat Hij alleen de gerechtigheid is, dan past het alleen maar om de Heer vriendelijk te bedanken, want dat hadden we ook niet van ons eigen. Wat hebt ge dat ge niet ontvangen hebt? En wat roemt gij alsof gij het niet ontvangen hebt? Gij zijt al reeds verzadigd. Kan ook. Nu gaat de apostel de Galaten scherpelijk bestraffen. O gij uitzinnige Galaten, wie heeft u betoverd dat gij de waarheid niet zou gehoorzaam zijn? Je moet er eens op letten dat de apostel nog niet gaat spreken in de zin van: wat halen jullie nu in je hoofd? Hij schuift er een derde factor bij. Er zijn er. Die hebben daaraan meegewerkt. Die hebben die verantwoording op zich genomen. Die zijn uitgegaan, maar niet uit God, uit de leugenleer. Je zou zo zeggen, degene die hun overgeleverd had, heeft nog grotere zonden. Die ze overgeleverd had in het werkhuis, om ze uit het arme huis weg te toveren. Die heeft nog grotere. Hoewel hun, die tovenaars zelf, die laat hij maar gaan. Want dat is afgelopen. In algemeen gesproken komt er nog wel eens één of twee tot bekering. Een zo'n afvallige, maar doorgaans in algemeen genomen zijn ze ertoe gezet vijanden van het kruis van Christus en vervolgd de zoon van de dienstbare, vervolgd tot de laatste dag toe de zonen van Isaac. Dat vindt u misschien hard, maar je moet de hardigheid aan onze kant zoeken. Dat wij moedwillige verachters en verwerpers zijn van het eeuwige evangelie. En als we nou op die weg eenmaal verhard zijn, dan gebeurt het maar zelden dat de mens er nog uitkomt. U zegt maar, man, dat is toch ook verschrikkelijk. Dat is ook verschrikkelijk. Dat is ook verschrikkelijk. Maar aan Gods kant ligt alles in zijn eeuwige raad besloten. Maar dat weten wij niet van tevoren. Dus al zolang als we hier op aarde bij elkaar zijn, dan hoeven we dat nog niet te zeggen. Dan mogen we in stilte nog uitzien dat de Heere die werkers in het armenhuis brengt. Maar wel moeten we elkander voorhouden dat we gewisselijk verdoemd zullen worden en zijn. Dat wel. Dan moeten we maar niet te kinderachtig zijn. Want als we dan denken dat we met heel onze akelige vromigheid en alles wat we erop nahouden, ondertussen het evangelie van vrije genade bespottelijk kunnen maken en in onze laag lappen en het gelijkstellen met de satanische leer, dan ziet het er slecht uit. Moeten we maar niet zalven en zeggen: ja. En je kunt zeggen: ja, maar nou, dat geslacht is er nog niet al lang niet uitgestorven die eruit overgegeven zijn. Ik weet wel dat wij ook vol met vezelen zitten en ik doe mezelf daarbij in de eerste plaats. Maar ik durf aan de andere kant tegenover ieder van dat geslacht vol te houden. Ik weet in wie ik geloofd heb. Door Gods soevereine genade is mijn enige hoop alleen op de gerechtigheid van een ander gevestigd. Al zit ik er vol mee, dan heb ik daar zelf de last mee. En vraag ik maar stilletjes aan de Heere: verlos mij, Heere, van al die vijanden van genade alleen. Heer onze van verlos, mij van verlos. Opdat ik jullie nog meer zou mogen vertellen. Zie niet op of om, maar blijf bij de genade die u toegebracht is in Christus Jezus. Wij noemen de waarheid en betovering. Dat wil niet zeggen dat ik die twee delen in aparte stukken ga behandelen. U komt ze telkens weer tegen. Dan de leugen en dan de waarheid. Dan de betovering en dan de werkelijkheid. Hij noemt ze uitzinnig. Dat wil je zoveel zeggen, waar is je verstand gebleven?
En dan moet je niet met een knoeierij te zeggen, ja, wij hebben geen verstand, ik ben onvernuftiger dan niemand. Ik heb geen mensenverstand. Maar heb je dan wel zoveel verstand om uit te denken dat je nog door enige wetsbetrachting je eigen een plaats kan geven voor God? Dan moet je daar ook je verstand in laten varen. Dan moet je werkelijk bekennen. Heer, leer gij mij. Maar het is leugens. Al die mensen die zo te koop lopen, ik ben maar dom. Als je er 10 minuten mee praat, dan openbaren ze zich al dat ze het leven hunner ziel al gevonden hebben. En dat ze heel, heel goed een standpunt hebben waar ze geen duimbreed van afwijken. Dat ze vasthouden. Als God het ze niet zelf uit handen slaat, houden ze het vast. Met al de dommigheid. Alleen een zondaar die gelooft, die zegt tegen de Heer, ik ben onvernuftiger dan niemand. Ik heb geen mensenverstand, Heer. Ik ben zo'n dwaas. Heer, ik verdrukt werd, waard ik. Maar als een godsdienstige bouwelaar zulke dingetjes naar voren brengt, ja, ik heb geen verstand, dan moet je maar erop rekenen, dat je als je 10 minuten met elkaar praat, dat hij een legio pretenties heeft, hoor. En dat hij heel goed weet wat hij zeggen gaat. Als mensen zo komen, ik heb geen stand, dan begin ik al een klein beetje te lachen. Ik weet nou op je hoede, voordat je beentje gelicht wordt. Uitzinnige gelaten. Ja. Ja, dat was niet in de ogen van de judaïsten. Want in de ogen van de judaïsten zijn ze van uitzinnig verstandig geworden. Begrijp je? Verstandig. De judaïsten vinden het heel verstandig dat ze niet bij de genade blijven, maar dat ze toch ook nog wel wat anders. De judaïsten die vinden het heel verstandig dat ze nu eenmaal op het punt gekomen zijn dat ze gaan zeggen, ja, het is waar. Er keert nog heel wat aan. Laten we proberen. Maar de apostel noemt het door de Heilige Geest uitzinnig. Onverstandig betekent dat. Dat betekent van dat verstand beroofd dat de Heer met licht bestraalt. Met licht bestraalt. Want de Heer maakt het verstand der verstandig en de wijsheid der wijze teniet. Ik ben er volkomen mee eens. Maar die gekheid van de mensen die de mensen ophangen, heb ik ze wel eens wel 100 keer horen. Verstand moet weg, mensen. Verstand moet weg. Je schijt nog uit met die onzin. Wat is verstand? Je mag de Heer dankbaar zijn als hij nog hersens gekregen hebt. Dat je nog enigszins kan denken. Dan mag je de Heer dankbaar zijn. Weet je wat je beter kunt zeggen? Die verstandige, eigenwijze kerel of vrouw, die moet eruit. Die moet eruit. Die uitwerkselen van mijn verstand, wat ik gebruik om God tegen te staan en om een naaste te tergen. En om een evenmens te benauwen en om vele vonden te zoeken. Dat moet eruit, die verstandigheid. Maar je hersens hoeven er niet uit in die zin. Want dan wordt domheid, dat wordt een kenmerk van het echte. Nou, daar geloof ik niks van. Geloof ik niks van. Het verstand, zegt Hellenbroek, wordt verlicht. Om God te kennen in zijn algenoegzaamheid. Jezus in zijn dierbaarheid. Zichzelf in zijn vloedwaardigheid. Wat verlicht. Dat God ook met de apostel, die ook in onze harten geschenen heeft om te geven, verlichte ogen des verstands. Nou ja, ik probeerde vroeger wel eens mijn hersens ergens de schuld van geven. Toen geven de zei ik, ja, je weet nou, ze hebben van je moest je ogen uit je hersens schamen. Moeten je woordenboek niet voorkomen. Wees blij dat je je verstand hebt. Grijp je? Voel je dat de mens overal zo in doorvloeit. En dat hij vaak zoveel uitdrukkingen doet dat je zegt, hij weet maar niet wat hij zegt. Dit is verstandeloos. En dan is het wel waar dat een mens die in een inrichting zit en die van zijn zinnen beroofd is. En die nog twee woorden weet, genade en Jezus, dat hij veel meer verstand heeft dan een zeer verstandige Galatiër. Want die is gek. Die is gek. Dan heeft hij nog zo goed zijn verstand. Maar als het verstand ten dienste komt en het wordt uitgewerkt aan de lijn, de leidband van de judaïsten, dan is die geestelijk gek. Dan is die verstand nooit nog zo goed bij. Kijk, en nou zegt die man dat niet om die mensen is, nou ja, voor goed weg te schoppen, maar ik zou toch wel zeggen, hij wil ze wel op haar hart trappen. Ze hebben wel eens nijdig tegen me gezegd, je hebt op mijn hart getrapt. Dacht ik, nou, misschien een beetje raar, ik dacht, net goed, mijn hart getrapt. Want niet om iemand dood te trappen, daar gaat het niet over. Maar dit, o gij uitzinnige gelaten, daar probeert hij ze ook in hun hart te treffen. Als het ware omdat hij Gods mond moet wezen. Dat heeft niets te maken met een verbeelding, met een arrogantie, weet je wel, van dat zal ik nou eens even jou, nee dat niet. Maar het gaat om der waarheidswille, om Gods wille wil die ze in hun hart raken. Ze mogen gerust een beetje boos worden. Liever dan dat ze met gezapen gezichten zeggen, wat maakt die man zijn eigen toch bedrukt, die Paulus. Ik snap het niet waarom die zijn eigen zo druk maakt. Wat een woorden gebruikt die man toch. Want dat is een list van de duivel. Om ondertussen gewoon door te gaan. En Paulus' woorden, dat zijn Gods woorden, maar te laten voor hetgeen dat ze zijn. Maar dat wilde bij de godsdienst wel in. Goed. Als er nog eens een woord gezegd wordt waardoor een zondaar geraakt zou worden, dan hevelt hij het direct over en zegt ja. Dan zegt Overduin, of dan zegt die, of dan zegt die, noem maar een naam in, vanavond hoor, zo. Maar de achtergrond, als die nou is om dat woord van de apostel van zijn kracht te beroven, nou, dat is zwaar werk hoor. Dat is niet best als je er dan zo over denkt. Nee. Dan kun je beter een beetje zeggen, nou hè. Ja. Kan ik die man beter begrijpen, die zei, die kwam vroeger wel eens uit de kerk vaak bij iemand. En dan zei hij altijd zelf, als hij net denkt dat het wat, dan zegt, dan is het weer niks. Het is nooit niks. Nee. En een oud iemand uit Werkendam, dat is een mooi plaatsje, een mooie naam, Werkendam. Maar er heeft nog een oud oom van me gestaan. En die was er al lang weg. En toen zei hij eens tegen me, ja. Nou was mijn oud oom, was wel een wonderlijk man. Hij zat een beetje vol met humorisme. En noem maar op. En, maar ik wist nogthans dat het een dienaar van Christus was. Toen zei er een tegen me, die had dat meegemaakt. En dat was zijn zoon. Maar zijn vader die, ja zegt hij, ik heb altijd van mijn vader gehoord, dat was niet zo'n beste tijd voor een werkendam. Zeg, hoezo niet? Nou zegt hij, je kon dat niet vertellen aan die man, maar het was nooit wat. Het was nooit goed. Altijd zei hij, ja nee. En ik vond dat toch niet zo'n slecht teken. Ik denk, ja. Misschien toch wel goed geweest. Hè? Dat hij het laten voelen met al ons wettische voelen, dat we alleen ons eigen maar bedoelen. Met alles wat we naar voren brengen. En dat hij altijd als het ware de klem toonde. Die in den Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. Uitzinnig. Het is natuurlijk wel naar. Maar ik zeg mensen, ik heb zo vaak in mijn leven van die pillen gehad. Ja. Dat er iemand wat tegen me zei en dat ik van binnen nou radicaal. radicaal er tegenover stond. Dat ik het gauw omdraaide en denk, ja, dat kan hij nou wel zeggen, maar weet hij ook niet, weet je wel, dat verzet. He, daar moet je toch het leven een beetje aan wennen. Want er vloeit niet voort uit de hardigheid des harten. Er vloeit voort dat wij dat zo nodig hebben, u en ik, als het terecht mag wezen. Maar dat te zeggen, dat is wat als je net denkt dat je tot verstand gekomen bent. En dat je een beetje groter geworden bent. En dat je de zaak een beetje door hebt. En dat er dan iemand tegen je zegt, ben je nou helemaal van je verstand beroofd? Ben je nou helemaal uitzinnig geworden? En waar zit je verstand eigenlijk? Ja, dat verstand met goddelijk licht bestraalt wel te verstaan. Waar is dat? Dat valt natuurlijk niet mee. Als er dan bijgezegd wordt, wie heeft u betoverd? Wie heeft u betoverd? Nou ja, betoveren, hoe moet je dat zeggen? Ik kan wel een verhaaltje vertellen uit de wereld van de tovenarij, van het Oude Oosten, van al die betoveringen, maar daar schiet je weinig mee op. Ik zou het zo willen verduidelijken, ik dacht aan een haas die in een koplamp zit. Of met een lichtbak, een jager op pad gaat. Dat is ook, dat lijkt er ook wel iets op, hè. En dat weet je, dat is in het werk, of hij, en of wat dan ook, en dan komt dat, of hij loopt daar, en dan valt opeens dat licht, en dan zit hij gewoon helemaal vastgenageld op zijn plaats. En ondertussen wordt het geweer op hem gericht. De lichtbundel heeft hem gevangen. Hij is als betoverd, als gebonden, als, ja, als vastgenageld, als hypnotiseerd. Hij kan geen stap inzetten. En hij heeft niet door dat elk ogenblik een dodelijke schot valt. En dan valt hij dood neer. Dat is dan een moderne versie hoor, zeg ik er even bij. Maar u weet wel hoe dat die oude volken in allerlei magische krachten geloofden enzovoorts. Maar de Heer had de tovenarij, had de Heer vervloekt. Om er is wel nog geen toverij wezen en er zou ook geen toverij tegen Jacob bestaan. Maar ondertussen kunnen ze wel aardig betoverd worden. Wie heeft u betoverd? Wie? Hij zegt nog niet, je bent betoverd. Ze zijn wel betoverd, maar hij wil het nog niet weergeven als iets wat uit hunzelf opgekomen was. Nee. Want die weet veel te goed hoe ze met elkaar verblijd zijn geweest vanwege de genade en de ontferming Gods in het evangelie geopenbaard over doem, schuldige zondaar. Dat weet hij heel goed. Hij weet heel goed dat het niet zomaar een praatje was, dat ze bij elkaar zaten verblijd van zorg ontslagen, omdat God in hun duisternis reden tot blijdschap gaf. In de bekendmaking van hun dood, maar boven alles van de dood van Christus. Dat is heel goed. Het was niet zomaar een opschietende aar op een steenachtige grond. Nee. Daar had de apostel bemerkt de ongeploegde aarde. En daarom roept hij tot ware toe. Wie heeft u betoverd? Wie? Je zou kunnen zeggen de duivel. Dat moeten ze zelf maar bedenken wie dat gedaan heeft. Wie heeft u betoverd? Het moeten wel mannen van naam en van kracht doorgaans zijn die de mens betoveren. Want als er iemand betoverd wordt, dan wordt al tijd verondersteld een die heerst over de geest van de ander, die ergens wat zwakker is. Doen ze nu nog. Dan moet je bevattelijk voor wezen natuurlijk. Dan moet je wel bevattelijk voor wezen. Iedereen is er niet bevattelijk meer voor. De Heer kan je ook immuun maken voor die tovenarij. Dat kan. dat je iets dood moet drinken, maar het schaadt je niet. Maar doorgaans, als de mensen wat drinken, ja, dat je weet dat beeld van die spons wel, en dat zijn heel, dat is heel veel, komt dat voor, dat de mens vergeleken wordt. Wie, welke schrijver dat doet, weet ik niet meer, maar dat hij dat zegt van die spons, en zegt dat die spons nou in vuil water doet of in schoon water, maar hij zuigt zich vol. En de kerk is wat dat betreft vol met sponsen. Jouw is voor zoete koek af. En overal vinden ze nog wel wat en ze zeggen, het is toch water? Het is toch ook water? Nee, ja, een sponsenfijn in de kan melk of in het water gooit, die trekt zich heus wel vol. Het is toch ook... Maar ik bedoel dat er geen onderscheiding is. Dat het giftig water kan zijn. Dat het er niet is. Dat is heel droevig. Wie heeft u toch betoverd? Wie heeft dat gedaan? Huntington die zei dat ik 6 weken weg geweest ben. Ja, ik kom misschien een beetje eigen. Dat mag ik ook niet zeggen eigenlijk. Want het was een ontdekt man. Ik zou haast zeggen, er kwam misschien ook een beetje eigen roem bij. Maar ja... Maar hij zegt, als ik 6 weken of 2 weken, ik weet niet wat hij zei, maar als ik weg geweest, oh nee, als ik 1 week weg geweest ben, dan zie je niet gelukkig zo. Want de Heer heeft gelukkig zo gemaakt dat er altijd een man mag zijn door zijn genade, die nog veel meer licht heeft als dat ik ooit in mijn leven gehad heb. Bij wijze van spreken, maar dat bedoel ik nou niet even. Er is geen roem van het vlees bij. En ieder wat ieder krijgt, dat is toch van de Heer. Maar dat schijnt bij hun niet het geval geweest te zijn. Hij zegt, als er 1 keer een ander was geweest, zegt hij, heb ik 6 weken werk om het onkruid te wieden. Met preken. 6 weken preken, moest hij dan, wil hij zeggen, om al die roersluit het verbroken werkverbond, die overal weer de kop opstaken, om daar tegenin te gaan. Nou, dat is niet zo best hoor. Vroeger dacht ik wel eens, nou ja, het is ook menselijk. Zeg, heren, alsjeblieft, niet dat ik jullie onderschat hoor. Denk het niet. Want ik ben net zo onkundig. We hebben allemaal nodig dat de Heer ons verlicht. Maar dan had ik wel een begeerde. Ik dacht, als ik nou sterven ga eerdaags, geef dan, heren, dat van jong tot oud, dat die onderscheidende kennis gevonden mag worden tussen... genade en werken. En dan hoef je niet zo wijs voor te wezen. Al ben je dom, misschien gewoon, maar dat je iets van God geleerd mag hebben, door zijn dierbare woord en geest. Want ja, je moet niet altijd de kant uit gaan, mensen, en te zeggen, ja, och, maar... Kijk eens, ik weet goed wat er aan mijn ziel, maar ja, daarom kan de mens toch wel eens... Daarom, dat weet ik wel. Dat is zo vaak bij kinderen des Heren zo, begrijp je? Dat sponsoren. Daarom juist. Het is een aparte gave, Gods. De gave der onderscheiding, zegt de apostel. Om te mogen onderscheiden. Maar toch hangt er zoveel van af. Er hangt zoveel van af. Want het is Gods welbehagen die zijn woord zuiver laat prediken, waardoor hij zijn zegen ook doet komen. En waar het weggaat, zee, oh, daar is droevig. Meestal vreselijk droevig. Wie heeft u getoverd? Kom eens tot jezelf, denk er eens aan. Wie heeft dat nou gedaan? Wie? Je zou haast zeggen... Zo mag ik ook even lezen, het is hier misschien niet rechtstreeks de bedoeling. Wie heeft u betoverd om eens even in te drukken bij die mensen? Snap je niet? Geen dienaar van het evangelie, maar een mens die hooi is en een mensenkind dat gras is, een maden. Een Sinterklaas waar je eigen door laat bedriegen. Het is wat? Daardoor betoverd te worden. Het is alsof hij ze tot schamens toe wil inprenten. Jullie waren toch bevestigd in het geloof in de Heer Jezus Christus. En nou jij gelaten te toveren. Niet door een machtige koning, maar door zo'n akelig naar mispunt van een mens. Met al zijn uitgestreken waardigheid en inbeelding die eens even komt vertellen dat die Paulus wel een aardige man is. Maar, oh ja, mens kan maar zelf alles tegelijk doen zoals de Paulus ook. Wij komen aanvullen wat er nog aan ontbreekt, mensen. Dat je nog meer reden zou hebben tot blijdschap. Nog meer reden van overtuiging dat je op de goede weg bent. Zijn wij nou voor? Zo komen die mensen. Wie heeft u betoverd? Ze zitten als het ware in de stralenbundel gebonden van de judaïsten. Dat ge de waarheid niet zou gehoorzaam zijn. Want tegenover de betovering, betovering is niet echt. De betovering valt weg. Begrijp je? Maar er is, het konijn is dood. Zo kan het zijn, tenminste. Konijn kan al dood zijn, maar dan gaat de lamp weer uit of je gaat weer verder. Grijp je? Het is de duivel toch om onze dood te doen. En dat hij daar nou een judaïst voor gebruikt, of een communist, dat is hem allemaal om het even. Het is hem om onze dood te doen. En hij wil die mens houden. Hij zet hem in de bundel van het werkverbond. En wil je wat geloven, als ik daaraan denk, dan zeg ik, ja, Gods volk is maar een klein minderheidje op aarde, ook in ons land. Dan valt af alle geestloze beleiders, alle verlogenaars van de Heer Jezus als waarachtig God en mens in eenheid des persoons. Daar valt zo onnoemelijk veel af. Maar die scheiding loopt ook dwars door de kerk heen. Ook door wat de naam heeft, dat het leeft, dan loopt het ook nog doorheen. En dat is erger. Begrijp je? Dat dat ook nog zo is, dat er een betovering kan zijn. Een betovering. Je kunt wel voelen als je genade geproefd hebt, ja, misschien niet iedereen hoor, maar ik heb het wel vaak dat ik om vele kringen geweest ben en dat de Heer ook de betovering een beetje wilde breken, heb ik in de praktijk meegemaakt ook wel. Als je mocht vertellen hoe God de goddeloze rechtvaardigt om niet, hoe we nou erachter komen wie en wat we zijn. En dat dat eeuwig welbehagen Gods al die dingetjes van ons aan de kant schuift. Met, je zou, ik heb ze wel meegemaakt, dat ik nog een preek van kreeg voor ik aan de preek toe kwam. Het bloed zal van je, van de zielen zullen van je afgeëist worden en het bloed van je hand. Om toch maar los te maken en vrij te maken van de ziel. Waar ik zeker wist dat ze daarmee bedoelde, dat ik nog een stukje uit verbroken verbonden en werken naar voren zou brengen in de toepassing. Weet je wel. Heden. Heden. Dat horen mensen graag. Heden, heden. Verhard uw hart niet. Tenminste, dat doet hij. Dat doet hij alsof hij dat zo graag hoort. Hij hoort het niet graag. Als hij begrijpt waar het over loopt, dan steekt hij allebei zijn vingers in zijn oren. Maar je voelt wel aan, je kunt de Bijbel, het is Gods woord hoor, heden en die je zijn stem hoort. Maar dan voel je dat men het in het algemene trekt. Hè? En dan wordt het een zinloze uitspraak. Dan zeg je wel eens, zet nou de laatste stap ook nog maar. Want het is God die in u werkt. Bij het willen en het werken. Naar zijn welbehagen. Ja. Want er staat, dan werkt u zelf zaligheid. Maar Die vertaling, daar zit nog wel wat op aan te merken. Het betekent werk uit. God werkt in. En het bedoelt het woord daar te zeggen, hè, laat het nou tot openbaring komen. Laat het nu de uitgangen zijn, uw ziel. Laat het de spijten zijn van uw mond, dat God in u werkt. Dat betekent het eigenlijk. Uitwerken, uitleven wat God ons indrukt door zijn dierbare woord en geest. Om niet te wijken voor wat dan ook. Maar de mensen die bedoelen ermee, godsdienstige mensen die bedoelen daarmee, dat als wij dan stikken om bekeerd en als wij dan zitten van, hou maar vol mensen. Dat mocht nog eens. En die schijnt nog uit. En de mensen blijven maar ongehoorzaam tot hun spijt. Nou, ik vind het niet zo erg dat ze ongehoorzaam blijven. Het is erger als je de waarheid niet gehoorzaam bent. Dat is geen waarheid. Dat is de mens met loze kalkpleister. En ja, als ik er weer aan denk wat de waarheid is, geliefde, dan word ik al blij bij voorbaat. Dan denk ik, jong, wat is de waarheid? Dat is Jezus Christus. De welke, dat wil zeggen. Ik zal het nog eens lezen. Gij uitzinnige gelaten. Wie heeft u in de ban gekregen? Wie heeft u een bril opgezet? En laat u nog een bril opzetten ook. Wie heeft dat gedaan? Op zulke mate dat je de waarheid niet langer gehoorzaam bent. Die waarheid die aan u verkondigd is geweest, namelijk Jezus Christus. Niet alleen verkondigd, maar die als het ware door de verkondiging u voor de ogen uitgetekend is. Dat is de waarheid. Die u uitgetekend is als de gekruisigde, die Joden wel een ergernis en de Grieken een dwaasheid, maar hun die geloven, bij de Joden en Grieken een kracht Gods tot zaligheid. Dat is de waarheid. Is dat de waarheid? Ja, dat is de waarheid. Die gekruisigde. Begrijp je? Ja, maar de wet, zegt iemand, hier heb je de wet. Dat is de wet. Als je dan waarlijk in de Zoon Gods gaat geloven, dan geloof je onmiddellijk. Wanneer Paulus gaat zeggen, het heeft God behaagd zijn Zoon in mij te openbaren, toen was het onmiddellijk een verdoemeling. Eerder niet. Ik weet wel, de wet kan ons prikkelen. Zoals ik zondag gezegd heb. De wet kan ons half doodslaan. De wet komt met vele angsten, maar we willen en we kunnen die strijd onder de wet niet verliezen. We stemmen het niet toe, daarom hebben we het er slecht, daarom zijn we zo onrustig. Als je nou de mogelijkheid had om te zeggen, hier ben ik, slacht me dan maar, maak me maar dood, heilige wet. Ik heb het verdiend, maar dat kun je niet, hè. Dat kun je niet. Dat kun je niet. Want dan zou je, nee, dan zou je liever hemel en aarde en toch zoveel als in je vermogen is, toch nog proberen. Waarom? Om het leven van je hand vast te houden. Of om in de mogelijkheid te verkeren nog eens een keer bekeerd te worden. Want God laat geen bitter staan en geen betrachter. Zo denken wij. Nou ja, dat is een leugen, mensen. Dit is de waarheid. Die is hun gepredikt. De gekruisigde Christus. O, wat hebben die mensen die gelaten door het geloof de vloek der wet aanschouwd. Want wij zijn niet zonder de wet, hoor. Denk dat nooit. Dat zijn alle wettische werkers. Die zijn zonder de wet. Begrijp je? Die hebben nog nooit geloofd in de heiligheid en de rechtvaardigheid van Gods wet. Nooit geloofd. Want dat zou het allemaal uit. In die vonkenregen. Maar die gaat geloven in Jezus Christus. Die voor de ogen geschilderd was. En geloof is een dochter van het woord. Zegt Calvijn. En dat is waar ook. Want het geloof is uit het gehoor en het gehoor door het gepredikte woord Gods. Als je daar iets van krijgt te verstaan in je leven. Ja. Wil je op een puntje lezen dat je zegt, Heer, ik ben uw gramschap dubbelwaardig. Nou, dan moet je niet denken dat door je leven lang in je eigen te vroeten dat je dan tot erkentenis komt. Ik ben uw gramschap dubbelwaardig, hoor. Nee, hoor. Maar als je daar naast die door de wet verbrijzelde zaligmaker hangt, ik spreek even zinnenbeeldig, die moordenaar, die kwam erachter. Wij toch rechtvaardig. Hij heeft niet zo behoorlijks gedaan. Dat is onze plek eigenlijk. Eeuwige dood. En laat dan al die poela van Adam de Baraf die verhaaltjes. Van de ene onder het recht zussen en de ander onder het recht zo. Opdat het recht der wet in ons vervuld zou worden die geloven. Maar voel je niet aan mensen. Vandaag vroeg er ook nog iemand deze aan me. Ja, maar die afsnijding dan. Ik zeg, dat ben je niet. Dat ben je niet. Nou ja, maar u, ik zeg, ik wel. Ik wel. Voel je waar ik heen wil? Ja. Ja, als je in de Heer Jezus niet gelooft, ja, dan ben je niet afgesneden ook. Dan ben je niet afgesneden. Want God doet een afgesneden zaak op de aarde in zijn lieve zoon. Maar nogmaals, daar kom je niet door in de duistere diepte van je eigen zonde te vroeten. Dan kom je hoogstens op een ellendige manier aan het eind. Maar om nou werkelijk is een doodsteekje te ontvangen, ik weet dat het een proces is hoor. Maar tegen sommige mensen druk ik het een beetje sterker uit. Dan zeg ik, dat ben ik. Maar het is een proces, dat weet ik wel. Maar om een doodsteek te ontvangen in je ziel, in je eigen ik, hè, dat kan alleen maar. Christus voor de ogen geschilderd. Ik vind het zo'n mooi woord, hè, dat geschilderd. Want dat is altijd mijn verlangen geweest. Altijd mijn verlangen geweest. Dat ik was altijd verschrikkelijk arm aan woorden. Dan dacht ik, het kan niet. Maar anders zou ik met een krijtje op het bord, als ik dan schilderen kon, ja, niet zo'n grootse crucifixie, maar nee, zo, weet je wel. Heere, dat ik in alle ellendigheid, dwaasheid, verdoemelijkheid, op of ondergang, dat u me niet alleen roept tot uw woord te bedienen, maar ook geeft dat het enig al zij, Gods welbehagen in Christus tot openbaring gebracht, om dat te mogen schilderen. Want daar gaat het om. Voor de ogen geschilderd is hij zo, dat ze hem als de gekruisigde kenden. Ze kenden de gangen van die vorst. Die had de apostel in de kortst mogelijke tijd verteld. Dat wilde hij zo gauw mogelijk vertellen. De gangen van mijn vorst en heren. Zo dat dit ze voorgestelde mensen, daar gaat hij. Buiten de stad buiten de poort, zijn smaalheid dragende. Daar gaat hij. Ja, dat is zo gezegend door de Heilige Geest, dat ze hebben als het ware, pijn gevoeld. Toen bij hem de spijkers door de handen. Pijn. Ze hebben iets van de doodsschaduw ervaren toen de dood zich over hem uitspreidde. Ze hebben iets ervaren in hun zielen. Daar waar dat evangelie geschilderd wordt van de gekruisigde. Iets wat ze niet in woorden kunnen zeggen. Maar dat ze als was zouden begeren te smelten aan zijn lieve voeten. Om hem te mogen eren. Hij die des vaders deugden verheerlijk heeft. En met de dure prijs van zijn leven betalen. Het is ook eens in de kerk mogen zitten. Onder de betrekkelijk eenvoudige, wat de apostel zegt. Ik spreek niet, mijn reden was vrachtelijk. Misschien is het niet zo'n reden daar geweest als Petrus. Mijn reden was vrachtelijk. Niet in uitnemendheid van woorden. Menselijke wijsheid. In zwakheid was ik bij hem. Maar daar zit het er niet altijd in. Maar die stille verborgen werking, die wateren van Siloa, die vloeien en die het hart aanraken. En dat je in de kerk of waar ook bent. Och, dat nu al wat in mij is, u prees. De liefste namen voor die koning zijn dan nog niet lief genoeg. En ik heb wel eens gedacht in mijn leven, dat is ook weer menselijk hoor. Ik zei tegen de Heer, als u dat geeft, Heer, ik beloof het u, van een jongen, dan zal ik nooit geen kwaad meer doen. Nooit geen kwaad meer doen. Dat kan niet. Dat kan niet. Dat mag niet. Het heeft u alles gekost. En nou heb ik nog wel eens een keertje. Nou zit ik wel eens in een hoek. Zeg, Heere, ik ben een groot beest bij u, voor u. Groot beest. Dat die gekruisigde Christussen. Dat een mens zo hard en zo dood ervoor kan zijn. Ach, dat hij nog geen traan kan laten. Geen traan. En dat is erg. Ze zeggen, ja, maar de Heer is geen land. De Heer is geen land vanuit de droogte. Maar ik geloof wel dat de Heer ons als een haard uit laat branden aan alles. Opdat nog meer in onze zielen gegrift worden. Alleen u, Heere. Ik man, ik weet ook niet meer wie het geschreven heeft. Maar het kwam dan hier op neer. Het was in zijn leven, beschreef hij een paar fases. Ik. Dat was eerst de fase. Toen was ik en hij. Of ik en gij. Dat was de tweede fase. Het zal misschien ook wel een kamer eens afgewisseld hebben. De derde fase was, geloof ik, gij en ik. En de laatste fase was gij alleen. Hij alleen. Maar er zit wel iets in, hè. Want dan moet je toch eens indenken bij, er was een naakte zondaar. Aan alle kanten vervloekt op je sterfbed komt te liggen. Wat moet er dan anders gelden? Anders gelden dan die lieve offerande van de zoon. Andere grond is er toch niet? Andere grond is er niet. Kun je dan begrijpen, dat is ook het leven van de kerk. Jezus Christus voor de ogen tevoren geschilderd is geweest, dat hebben ze afgedrukt gehad. Dat hebben ze ontvangen. Het is niet Luther die verklaart het zo. Ze kregen bij zich, anders hier heb je ook dat boek, maar onder u gekruisigd zijnde. Het is natuurlijk wel aardig opgemerkt, want hij is scherpzinnig. Hij zegt, Jezus Christus is voor de ogen tevoren geschilderd onder u. Hoe haal je het in je hoofd om hem nu weer te kruisigen? Wederom te kruisigen, Christus. Door weer tot de werken terug te keren. En de gerechtigheid der wet. Nou, dat is natuurlijk ergens ook waar. Maar ik geloof niet dat het taalkundig of de bedoeling is van de apostel om dat hier te zeggen. Hij wil zeggen, die Christus die onder u geschilderd is geweest, die kreeg zijn betekenis in uw zielenleven voor het oog des geloofs als de gekruisigde. Daar werd hij zo dierbaar in, als die vernederde en aan het vloekhout gehangen. Daar werd hij zo gepast en zo noodzakelijk in. Dat was voor u zo eten en drinken, dat de gekruisigde als het ware onder u hing. Ge hebt het door het geloof gezien. Door de verkondiging. Door de schildering. Nu geliefde, ik hoop dat wij ook deze Jezus Christus voor de ogen geschilderd mogen krijgen door de Heilige Geest. Ik heb straks gezegd, ik wil het ook graag doen. Maar het is voor mij beter om te bedenken, ik ben meest met een kool werkzaam. En dat is niet zo'n mooi lichtschrift. Maar Gods Geest is werkzaam met de lichtende stift van zijn eeuwig welbehagen en ontferming. Die schrijft zo zuiver. Die schrijft zo zuiver. Maar ik mag hopen dat de Heere door mijn beverige, verkleurde stift ook u mag bedienen. Want dat is des troost alleen van alle degenen de hoop die mogen uitgaan in zijn wijngaard. Dat die enige naam die onder de hemel gegeven is, dat hij die mag voorstellen. Voor mij is het trouwens zo geweest, mag ik eerlijk zeggen. Zo. Dat door of onder of tijdens of na de bediening van het woord, die dierbare Christus voor de ogen geschilderd was. Het is me ook eens geweest, en dat was misschien jeugdige overmoed, dat ik thuis zat te peinzen en dat ik zo verschrikkelijk akelig naling was, dat ik alles doorbladerde en nee, niks vinden. Nou, je weet wel wat dat betekent, nooit. En dat het tenslotte een woord was en dat ik nog niet wist wat het betekende. Ja, ik wist wel ergens wat het betekende, maar hoe dat ik dat zeggen moet, weet ik niet. Dat hij niet als onder voor de ogen hadden gekruisen. En dan was ik heel de avond soms aan het wurmen. Ja. Laat ik nou eens een briefje nemen en dan al de woorden van de tekst stuk voor stukjes opschrijven. Dan gaat ze aan elkaar. Want het is met andere woorden. Nou een dag. En dan gebeurde het wel eens. Dan was de avond al voorbij. Helemaal. En dat opeens tegen me gezegd werd, dwaas,
wat doe je? En dat ik de rood en verlegen en zeg, o verschrikkelijk heren, ik heb nog niet eens gevraagd. Hè? En dominee? Nou, daar moet je nooit iets van denken. Je hebt nog geen eens aan de heren gevraagd, zend uw licht en uw waarheid, dat die mij leiden. Dat is schandelijk. Dat is schandelijk. Daarom, ja. Ik kan het wel begrijpen, moet je goed begrijpen, als er onder jullie misschien wel eens eens zit te slapen. Dat kan ik wel begrijpen. Dan word ik nooit zo boos, want ik heb alle reden om boos te zijn op mijn eigen. Als ik het zie, maar ik zie het meestal niet. Als je altijd zat te slapen, zou ik zeggen, Piet, Jan, word eens even een beetje wakker, joh. Maar het valt nogal mee onder ons, maar ik ben meestal bozer op mijn eigen. Maar je hebt nog geen eens gevraagd. Ik, ja, heren, dat is waar. Nou, dan zal ik het gelijk vragen. Wil u alsjeblieft geven dat ik uw woord mag verstaan? En dan ging ik maar naar bed. En er gebeurde dat in één ogenblik dat ik zag Christus voor de ogen. Ja, Christus is erin. Niet een lettervondst. Niet om te zeggen, oh ja, ja. Nee. Och nee, u alleen. En dan was ik misschien wel eens een beetje te vlug, dan zei ik, ach al, Heer, het is al genoeg, meer hoef ik niet te weten. Maar daar gaat het maar om. Om u alleen. U, die gekruisigd bent. Geliefde, de apostel zegt, ik had graag wat verder gekomen, maar we gaan naar huis. Maar dat wil ik nog aan u vragen. En roep je geen antwoord op te geven, hardop. Als u mag zeggen, de Heere weet ervan, dan ben je een bevoorrecht mens. De Heere weet ervan. Waarvan, zij zegt, ik ben een akelig mens. Ik dwaal langs vele omwegen. Ik kan niet vertellen hoe ik bekeerd ben, precies allemaal. Ook niet die dag en dat uur. Het is voor de een wel eens makkelijker als voor de ander. Maar één ding weet ik. Wat dan? Wat Petrus zei. Heere, gij weet alle dingen. Hij weet dat ik u lief heb. Tot wien zal ik anders heen gaan? Ik kan nergens heen. Ik kan nergens heen. Maar u hebt de woorden des eeuwige levens. Nou, dan zeg ik, dat is nou de teerkost op de weg waar de kerk van leven moet en mag. De teerkost op de weg. En nou geeft die teerkost niet alleen leven, maar of eten, maar ook honger. Want als je nou vanavond de Heere Jezus Christus, dat je zegt, och, ik heb er zo weinig van verstaan of ervaren. Dan komt toch wel wezen dat het verlangen opgewekt wordt. Ik zal opstaan. Hem die mijn ziel lief heeft, waar is hij? En daar is nog geen ongezegende stand in het leven. Als je recht hartelijk verdrietig wordt, dat je zegt, och Heer Jezus, laat mij u door het geloof wederom aanschouwen. Want de Heer doet het. Op zijn eigen tijd en op zijn wijze zou die u ook verblijden. Met de tekening, met de werkelijkheid, met dat geestelijk schilderij, waar de ogen van alle zondaars heen getrokken worden. Jezus, Christus, de gekruisigde, die zichzelf gegeven heeft tot een rantsoen voor velen. Ik zou zeggen, wacht de zaken dan maar geduldig af. Want
hij zal zijn gevangenen nooit begeven. Heb ik nu niet te breed? Morgen hangt misschien de vlag wel uit. En trouwens, dat is de grond niet. Al zou tenslotte op je sterfbedje de vlag voor eeuwig naar je gedachte halve stok gaan. De Heere maakt het met zijn ellendige heerlijk in orde. Amen.